Vernieuwing in het onderwijs. Vernieuwing leidt maar zelden tot successen, zo meent hoogleraar Nederlandse geschiedenis Piet de Rooij. En toch erkent hij ook als zoon van een schoolleraar en kleinzoon van een boer dat de geschiedenis van het onderwijs zich laat lezen als een succesverhaal. Piet de Rooij schreef een geschiedenis van het onderwijs in Nederland en is te gast. Piet, welkom. Laten we om even een beeld te krijgen van hoe de ouder van nu volgens sommigen over het onderwijs denkt, even naar een fragment luisteren uit een hele populaire tv-serie van nu, De Luizenmoeder. En we horen een gesprek tussen moeder en lerares over dochterlief Shanaya.
Shanaya zegt dat zij een ster is en Juwendi een raket.
Als het uit de test is gekomen, zal het al waar zijn.
Welk is beter? Ster of een raket?
Het is geen kwestie van beter.
Kan Juwendi beter lezen dan Shanaya?
Volgens het wel.
Krijgt ze daarom allemaal van die extra leeslesjes waar ze al een verschrikkelijke kuthekel aan heeft?
Wil je niet dat ze een raketje wordt?
Hé, daar gaat het niet om! Sterrenkinderen zijn vaak heel creatief, maar er wordt nooit iets mee gedaan omdat ze al hun extra tijd nodig hebben voor lezen.
Is Shanaya zo creatief dan?
Ja! Maar bij haar ligt het meer...
Ik heb er bij handvaardigheid nog nooit iets in maken waarvan ik dacht, goh, wat is dit bijzonder.
Ja, Piet.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd of Piet elke week naar zit te kijken naar die serie De Luizenmoeder. Of heet het, zo heet het toch?
Nee, ik kan daar niet naar kijken. Ik vind het, het trekt aan de vliezen. Ik vind het zo gênant. Dus ik kijk ze nu aan kleine stukjes, maar dan wel tussen mijn ogen en toren, zal ik maar zeggen. En ik stap ook wel eens weg. Maar ik heb verschrikkelijk gelachen over die aflevering waarin Sinterklaas vervangen werd door Winterklaas. Dat vond ik een gouden greep.
Goed, even naar het onderwijs zelf en de discussie tussen lerares en ouder die we hier hoorden. Is dat wat je bedoelt in je boek als je zegt dat we te veel verwachten?
Een raket of een sterretje, ja? Een van de twee?
Nou ja, wat je in deze discussie ziet, dat zijn twee verschillende ontwikkelingen. De ene is dat het gezag van de school, vroeger onaantastbaar, mm-hmm, niet meer vanzelfsprekend is. Dus die moeder die bemoeide zich mee en die wil eigenlijk iets van die leerkracht.
Wat die leerkracht weer niet wil. Ja.
Wat de leerkracht dan wel of niet toestaat. Ja. Maar het wordt wel voor de leerkracht lastiger, omdat dat vanzelfsprekende gezag van vroeger, dat natuurlijk weg is. Het andere is ouders eigenlijk de school, sommige ouders althans, de school een beetje zijn gezien als een soort serviceinstituut waar hun kinderen tot de hoogst mogelijke graad worden opgeleid. En dat is die hele maatschappelijke druk dat kinderen zo ver mogelijk in het onderwijs moeten komen. En die twee dingen die zorgen ervoor dat een aantal ouders het leerkrachten lastig maken.
Ja, en dus jij gaat ver terug, hè, want je schrijft een geschiedenisboek. En dus de gedachte dat het beste uit een kind moet komen en dat het kind de hemel moet kunnen bestormen als het die eenmaal van die school komt.
Allemaal professor worden.
Ja, allemaal professor worden of kunstenaar, hè, sterretje of raket. Dat is natuurlijk iets uitzonderlijks. Dat is helemaal niet hoe dat onderwijs eigenlijk van oorsprong in elkaar zit.
Nee, helemaal niet. Eeuwenlang is er voor de elite vooral onderwijs geweest. Maar dat had lang niet die betekenis die het veel later heeft gekregen. Men vond eigenlijk ook onderwijs een instelling waar kinderen dingen te leren kregen waar ze in het leven niet zo erg veel aan zouden hebben. Maar het was toch wel nuttig, omdat je dan tenminste een beetje fatsoenlijk mee kon doen aan de conversatie. Dat hele idee dat het onderwijs de maatschappij als het ware verbetert. Dat daar een elite wordt gevormd. Dat daar voor gezorgd wordt dat de nationale eenheid tot stand komt. Dat ervoor gezorgd wordt dat het land mee kan doen in de internationale economische groeirace. Dat soort dingen, dat is eigenlijk pas heel langzaam in de loop van de 19e eeuw opgekomen. En dat wordt pas dominant in de 20e eeuw.
Ja, als de natiestaat. Nee, goed, laten we dat maar even laten zitten. Maar het loopt samen met de ontwikkeling van de natiestaat en een soort industrialisatie, et cetera, et cetera. En een elite die nodig is. Als we even teruggaan naar de geschiedenis. Jij blijft ook stilstaan onder meer bij bijvoorbeeld de beroemde filosoof John Locke.
Ja.
En zijn ideaal dat de mens als een schone lei wordt geboren. Leg eens uit, wat heeft dat te maken met het onderwijs?
Nou ja, dan moet ik even naar de periode daarvoor. Eeuwenlang is gedacht dat een kant eigenlijk min of meer kant-en-klaar geboren wordt. Dat alle capaciteiten er al in zitten. Zoals in een eikel, als het ware, de eikenboom al zit.
Dat komt allemaal door Aristoteles, hè? Die heeft ons dat wijsgemaakt.
Aristoteles begint ermee, maar dat wordt echt ook in de middeleeuwen bijvoorbeeld nog heel lang volgehouden. Als je dat idee hebt, dan is onderwijs op zich en of überhaupt opvoeding, niet zo vreselijk belangrijk. Omdat God eigenlijk al de ziel in het kind heeft geblazen. En het is gewoon een beetje wachten tot zich dat ontvouwt.
Ja, maar ze moeten toch door hebben gehad dat je dingen moet leren.
Jawel,
ja, maar het zat al in het beestje eigenlijk. Ja. Dat is de gedachte.
Het zat er eigenlijk al in. Nou ja, net als bij, als ik bij de metafoor blijf, net als bij een eik, dan moet ze nu een beetje water bij. Maar voor de rest moet je daar niet al te veel aan doen. En dat betekent dus ook dat de capaciteiten van zo'n kind, als het ware, door het hele lichaam heen zaten. Locke is de eerste geweest die dat hele beeld eigenlijk verworpen heeft en gezegd heeft, nee, het gaat helemaal niet over ziel of ingeboren capaciteiten. De mens is een rationeel wezen en het meest belangrijke gebeurt in de hersens. Hij lokaliseert dus de capaciteiten in de hersens. En dat is hij een van de eerste en een van de belangrijkste van.
En hij, even terug te komen op die grondgedachte, we zijn allemaal, als we beginnen, een onbeschreven blad.
En dat is geheel onbeschreven. En dat betekent dus ook dat die geest als het ware aan het werk moet worden gezet door voortdurend indrukken te krijgen. Mm-hmm. En die indrukken die krijg je dus door middel van je zintuigen. Dus met name horen en zien. En uiteindelijk, als we wat ouder worden, lezen.
En die gedachtegang had invloed op het onderwijs?
Die gedachtegang die had twee enorme gevolgen. De eerste is dat daarmee bijvoorbeeld de allereerste indrukken van een kind al heel belangrijk zijn. Dus ook jonge kinderen moeten al worden opgevoed. En dat betekent dus ook dat bijvoorbeeld moeders een hele specifieke taak kregen, omdat die toch in de praktijk heel vaak voor de eerste jaren zorgde. Dus je ziet dat na Locke met name moeders een enorme rol toegewezen kregen in de opvoeding van hun kinderen. Die zorgen voor de allereerste indrukken. Die zorgen dus ook voor de indrukken die langzaam maar zeker naar moreel en ethisch besef gaan. Die intellectuele kant die komt dan later wel.
Ja, die is voor de school.
Ja. Die is dan voor de school. En dat heeft een geweldige impact. En je ziet dus ook dat tal van mensen Locke als het ware beginnen te vertalen en te versimpelen en voor huishoudelijk gebruik gereed te maken. Betje Wolff bijvoorbeeld in de 18e eeuw. Die schrijft iets van, veel moeders met een hoop kinderen om zich heen. Die hebben gewoon geen tijd om Locke te lezen. Maar laat ik het u even kort uitleggen. En die schrijft dus Proef van de opvoeding. En dat is heel nadrukkelijk bedoeld voor die moeders. Waarmee ze de grondgedachte van Locke voor een ruimer publiek beschikbaar maakt.
Ja. Er is nog een andere filosoof die je ook noemt, en die is ook niet geheel onbekend aan de meeste mensen. En dat is Rousseau. En wat brengt die dan in als het gaat om Rousseau, het kind en het onderwijs?
Laat ik er niet omheen draaien. Ik vind Rousseau dus echt een enorme nare man. Laten we zeggen, symbolisch is toch de manier waarop hij zijn eigen kinderen meteen na de geboorte het vondelingenhuis indraait. Ondanks dat zijn vriendin dat toch een matig idee vond. Rousseau heeft eigenlijk niks bijgedragen. De invloed van Rousseau is echt een hype.
Dus een
prachtig boek verschenen waarin echt is nagegaan. Wat is nou de daadwerkelijke invloed van Rousseau geweest op de opvoeding in Nederland? Het antwoord is vrijwel niets.
Ja, en toch besteed je er aandacht aan, omdat je zegt hij heeft een soort almachtfilosofie, fantasie, als het gaat om wat je van een kind kunt maken.
Nou ja, wat je ziet is dat hij... Kijk, dat gaat al bijna niet meer over onderwijs. In ieder geval niet een onderwijs in de vorm van een school. Rousseau stileert zichzelf als een gouverneur. Dus één op één relatie met de leerling. En dan is het een enorme dwingeland die heel stevig laat zien hoe die ongeveer iedere stap van dat kind voor is. En hem op die manier geleidelijk aan socialiseert in de richting die Rousseau op prijs stelt. Maar, en dat is dus echt een ijzeren vuist in een fluwelen handschoen.
Ja, maar je mag niet. Maar loopt er bijvoorbeeld een lijntje van Rousseau naar allerlei ontwikkelingspsychologen en schoolmethodes die meer naar het kind toe zijn geredeneerd? Nee, is er helemaal geen lijntje?
Voor een groot deel is dat een mythe.
Geen voorloper van
eigenlijk
Maria
Montessori. Het enige wat overeind blijft, dat hij de puberteit als een tweede geboorte voorstelt. Dat is eigenlijk het enige van, hij heeft iets gezien van puberteit. Maar voor de rest is de invloed van Rousseau op daadwerkelijk onderwijs miniem.
Goed. Want wanneer begint men daar nou echt ook dat onderwijs zelf toegespitst na te denken? Is dat pas begin 20e eeuw? Of?
Nee, dat is in de loop, met name in Duitsland. De Duitse pedagogiek in de 19e eeuw komt op. En die zet het onderzoek voort wat eigenlijk door Locke is aangegeven. Hoe komen associaties, hoe komen indrukken tot stand? Hoe verbinden die zich in de hersens? Als we dat weten, dan kunnen we ook in de schoolpraktijk gaan toepassen hoe verschillende schoolvakken moeten worden gegeven. Dus dan krijg je de methoden. En die methoden die je krijgt, die zijn gebaseerd op de associatiepsychologie waar Locke mee begonnen is. En de grote naam in Duitsland bij die pedagogiek is Herbart. Herbart heeft dus voor gezorgd dat leerkrachten echt een idee kregen over hoe geleidelijk aan, stapsgewijs een vak moest worden aangeboden aan kinderen, afhankelijk van hun leeftijd, en geholpen door beelden. Het zogenaamde aanschouwingsonderwijs. Dus dan zie je dus ook bijvoorbeeld wandplaten in de school verschijnen. Dat mensen niet alleen woordelijk iets uitgelegd krijgen, maar ook met een plaatje
dus
erbij.
Dus al die beroemde plaatjes van Isings die wij, of wij, een deel van ons mee is opgegroeid, dat komt allemaal eigenlijk van die grond gedacht.
Ja, dat is die stroming. Dat is die traditie.
Als we een sprongetje maken naar diep in de 20e eeuw, dan is op een gegeven moment wordt het onderwijs vooral een plek van burgerschapsvorming. Wat zit daaronder?
Ja, dat is echt 1800 ongeveer. En dat zie je in alle landen. Als gevolg van de Franse Revolutie is er dus een geweldige politieke onrust. En zeker na die verwoestende veldtocht die Napoleon door Europa trok, zie je vervolgens dat alle landen zich tot een soort nazistaat beginnen te vormen. En dat betekent dus dat die landen een zekere homogeniteit nastreven in de bevolking. En op dat moment beginnen ze dus het onderwijs te gebruiken om inderdaad de homogeniteit van de bevolking op een hoog niveau te brengen. En dan beginnen ze met het bestaande armenonderwijs, wat gegeven werd in weeshuizen, et cetera, wat een betrekkelijk omvangrijke tak van sport was. Dat beginnen ze te gebruiken. Daar begint dan de volksschool. En dat was buitengewoon duidelijk gericht op het bevorderen van aanhankelijkheid aan de natie en eerbied voor de koning.
Ja, en als je de sprong maakt van die tijd, want daar begint de burgerschapsvorming. We zitten nu nog steeds eigenlijk in dat proces van, of althans in de school als een plek waar de burger wordt gevormd. Ja. Verwachten we nu niet te veel van het onderwijs? Ik bedoel, want het lijkt alsof het onderwijs de enige plek is waar de burger nog wordt gevormd.
Nou ja, dat is wel geestig. In het midden van de 19e eeuw heeft Milton Tully al geschreven dat inderdaad wel een ideaal was waar veel mensen uit de elite het over hadden. Dat het onderwijs betere burgers zou kunnen scheppen. Hij zei, nou, kijk eens om je heen. Is het gelukt? Dus hij was al buitengewoon sceptisch over dat hele idee. Dat je kleine kinderen tot burgers kunt opvoeden, kleine burgertjes kunt opvoeden, die dat vervolgens ook nadat ze van school zijn blijven.
Ja, dat is de kunst, hè? Hoe blijf je het?
Dat is een soort overdreven verwachting waar veel lippendienst aan bewezen wordt, maar waarvan weinig overeind blijft.
Ja, dus we moeten er niet hoge verwachtingen van hebben. Hoe komt het toch dat in het onderwijs, je hebt nog 30 seconden om dat uit te leggen, Piet.
Nee, nog minder zelfs.
20 seconden, dus die vraag kunnen we niet meer stellen. Ik wilde eigenlijk gewoon vragen stellen, hoe komt het toch dat er altijd weer van alles aan de hand is en gedoe?
Omdat we overschatten wat het onderwijsbeleid vermag en onderschatten wat er daadwerkelijk gebeurt.
Goed, Piet de Rooij, bedankt. Het boek heet Een geschiedenis van het onderwijs in Nederland en ligt in de winkel.